Oh, weet je wat, laten we eerst maar een stukje van die film nog kijken, vind je niet? Dan kan je een beetje pluggen ergens in en kijken maar of je het nog weet. Maar er komt in ieder geval het stuk naar voren wat vanavond ook behandeld gaat worden. Gehoorzaamheid. Daar komt hij.
He follows the law.
This man spits on the law of Moses.
He teaches law.
God teaches law.
He teaches honor.
God teaches obedience.
Nou, Paulus die staat voor het Sanhedrin. Laten we die ook maar gelijk laten zien. En anders gaan we eerst even... Ja. Je ziet op nummer 1 de hoge priesters. Je ziet het hele Sanhedrin, dat is nummer 2. Je ziet Paulus, dat is nummer 3. En 4, dat zijn de griffiers. Die houdt het allemaal bij. Want ja, in een orthodoxe kring moet je wel alles goed bijhouden. Kan je ze er later op terugvakken. Goed, dat is terzijde. Nou, ik denk, laat ik nog even zien, want dan heb je daar ook een beetje een beeld van. En ik lees jullie nu het gedeelte waar het vanavond over gaat. Waar je al een stukje van gezien hebt. En dat is Handelingen 23, vanaf het 6e vers. En daar staat. Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestond en deels uit Farizeeën. En daarom riep hij hun toe: broeders, ik ben een Farizeer uit een geslacht van Farizeeën. En ik sta hier terecht omwille van de verwachting van de doden, dat de doden zullen opstaan. Oh ja, dat stond er eigenlijk niet, maar daar hebben ze een mooie zin van gemaakt. Toen hij dit gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën. Dat leg ik je straks al uit. En raakte de vergadering verdeeld. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat engelen en geesten niet bestaan. Maar die Farizeeën geloven zowel het een als het ander. Er ontstond een groot tumult en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: wij vinden dat deze man niets heeft misdaan. Ze zeggen eigenlijk: wij vinden geen schuld in hem. Nou ja. Dat vind ik mooier. Dat zeggen ze ook van Jezus namelijk. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft. Toen de oneenigheid nog toenam, vrees de tribuun dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zou gaan worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Die nacht, en dat heb je gezien, kwam de Heer bij Paulus. En hij zei: houd moed. Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. Toen de dag aanbrak, dat is de volgende dag dus, verzamelde zich een groep Joden die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voor ze Paulus hadden gedood. Dat is wat strak vertaald, maar daar kom ik straks op. Meer dan 40 mannen namen aan de samenzwering deel. Ze gingen naar de hoge priester en de oudsten en zeiden: we hebben een heilige eed gezworen om niets meer te eten voor we Paulus hebben gedood. Dat is wat. Dient u daarom nu, onder het voorwendsel dat u de beschuldigingen die tegen hem ingebracht zijn nader wil onderzoeken, namens het hele Sanhedrin een verzoek in bij de tribuun, dat is Lysias, dat weet je, om hem naar u toe te laten brengen. Dan staan wij klaar om nog voor zijn aankomst hem te doden. Nou, dan krijg je de zoon van Paulus' zuster. Wist je dat Paulus een neef had? Nou, ik ben er ook sinds kort achter. De zoon van Paulus' zuster hoorde echter van dit plan. En hij was ook niet mis, want hij ging naar de kazerne. En nadat hij daar was binnengelaten, stelde hij Paulus van de samenzwering op de hoogte. Paulus liet een van de centurio's bij zich komen en zei: breng deze jongeman naar de tribuun, want hij heeft hem iets mee te delen. De centurio ging met hem naar de tribuun en zei: de gevangene Paulus heeft me bij zich laten komen en me verzocht deze jongeman naar u toe te brengen, omdat hij iets te zeggen heeft. De tribuun nam hem mee naar een plek waar niemand hen kon horen en vroeg: wat heb je me te melden? De jongeman antwoordde: de Joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar hun raad, het Sanhedrin, te laten brengen, onder het voorwendsel dat ze zijn zaak nader willen onderzoeken. Maar u moet hen niet geloven. Meer dan 40 van hen willen hem in een hinderlaag lokken. Ze hebben een eed gezworen dat ze pas weer zullen eten en drinken als ze hem vermoord hebben. Ze staan al klaar en wachten alleen nog tot u hun verzoek hebt ingewilligd. De tribuun liet de jongeman vertrekken, maar beval hem, het zwijggebod, hè, vertel aan niemand dat je me hiervan op de hoogte hebt gesteld. Dat is het verhaal voor vanavond. Ja? En ik hoop dat je, ik zal het nog een keer herhalen. Als we die verhalen lezen, dan lijkt het alsof het verhalen zijn. Dat zijn het ook. Maar als je door die verhalen heen kijkt, dan zie je in die verhalen processen. En die processen kun je benoemen, leuk, afstandelijk. Maar de derde manier om handelingen te lezen, en dat hebben we al eerder gezegd, dat is dat je zelf in die processen kruipt. En zelf ontdekt waar je nog iets van die processen tegenkomt ten kwade, en waar je heerlijk verder gaat in het proces en de processen ten goede. Nou, dat wil ik even vooraf gezegd hebben. Dan gaan we naar de tekst. En dat begint bij vers 6. En daar gaat hij. Je hoeft in de tegenwoordige tijd, maar dat weet je inmiddels wel. Paulus weet dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestaat en deels uit Farizeeën. En daarom roept hij hen toe: broeders, ik ben een Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan. Dat is Paulus. Daar staat, hier heb ik hem zien staan. En hij zegt: als Farizeeër sta ik hier terecht. Paulus, hij speelt hier in op de mensen die in het Sanhedrin zitten. Het Sanhedrin, weet je uit hoeveel mensen dat bestaat? Hoeveel? 70. Ja, 70 plus 1. Ja. 70, 71 mensen. Want we hebben ook nog een hoge priester. En die hoge priester, die heb je net ook zien zitten. Dat is de voorzitter van het hele verhaal. Het Sanhedrin bestaat uit, en dat heb ik eens goed uitgezocht nu, bestaat uit overpriesters. En overpriesters, ik zal je uitleggen wat dat zijn. Dat zijn leden van families waaruit ze de hoge priester kiezen. Elk jaar komt er een nieuwe hoge priester. Dat weet je ook, hè? Dan zitten er ook oudsten in. En met oudste bedoel ik familiehoofden, maar die moeten wel een leidinggevende functie hebben. Slim, hè? Het waren echt Joden. En want die kwamen erin. Familiehoofden met een leidinggevende functie. En dan hebben we, je kijkt al mee, als derde hebben we schriftgeleerden. En die bestaat uit twee partijen, want als je de schrift en met de Heer intenser bezig bent, dan kom je bij hun uit op twee partijen, de Sadduceeën en de Farizeeën. En natuurlijk kunnen oudsten ook een beetje gelieerd zijn aan fariseeën. En natuurlijk kunnen overpriesters verbonden zijn met de Sadduceeën. Dus dat kan ook daar doorheen lopen. Maar die schriftgeleerden die bestaan echt uit Sadduceeën en Fariseërs. Dan gaan we eens kijken wat de Sadduceeën onder de pet hebben. En dat is leerzaam. Dat is in deze tijd ook heel leerzaam. Zoals we ons in de religieuze wereld begeven. Je leest het al vooruit, dat is mooi. Want dan kan je het op in je laten werken. Ze hebben helemaal niets met de geestelijke wereld. Ik heb eens een dominee horen zeggen, toen we een dispuut hadden met elkaar. Die zei, bovennatuurlijke, ho, daar ga ik niet in mee. Nou, dan weet je het. Maar het kan ook nog, zonder dat iemand het zegt. En jij kan voor jezelf uitmaken of jij meegaat in die geestelijke wereld. En daar heel veel mee hebt. Ze geloven ook niet in een leven hierna. Dit leven, daar moet je het mee doen. Dood is voor hen gewoon dood. Dat zie je in deze tijd ook weer, zelfs in de gelovige kringen. Ze geloven niet in engelen. En ze geloven niet in demonen. Nou, dan mis je wat. Ze zijn ook materialistisch ingesteld. Dat is ook logisch, als je niks met de geestelijke wereld hebt, dan heb je soms veel met de materie. En dat zie je in deze tijd ook nog. En dan kan je jezelf op betrappen in je leven. En je denkt, hé, die hebt me geflasht. Ik ben nu genaaid voor zoveel 100 euro. En ik heb het zelf ontdekt. Ik denk, hé, dat doet nog wat met me. Nou, dus dat zou je ook wel eens hebben. En toen zei ik tegen de Heer, ik wil er vrij van. Dat het minder met me doet. Dat ik daar niet, dat ik nog een beetje mee moet sjouwen. Materialistisch ingesteld. En ze benaderen alles rationeel. Ja? Ze hebben ook hun dogma's, om het zo maar te zeggen. Ja? De geestelijke wereld bestaat niet, dat had ik al gezegd. Bijbelstudies zijn aan hen niet besteed. Doe maar leuke dingen, maar bijbelstudie moet je niet aan beginnen. Het zijn dus ook vrijzinnige gelovigen, zou ik willen zeggen. Nou, snap het al. Je kan dit natuurlijk persoonlijk maken als je wil. Want die processen, die zie je wel, toch? Dan zit je al in de derde fase, derde proces bij jezelf. Dus nu persoonlijk, geloof jij in engelen? Nee, niet gelijk ja zeggen, hè? Ja, ik heb erover gelezen. Nee, het gaat erom, maak je er wat van mee? Praktiseer je daar iets in? Ja? Dat bedoel ik. Zie je daarna dingen nog uitgaan, de engelen nog meer doen in de toekomst? In deze hele rare eindtijd. Want de eindtijd is aangebroken. Dan kan je aan alle kanten kan je dat merken. En natuurlijk hoop ik voor jongeren dat die eindtijd nog lang duurt. Want ik zie ze ook kijken, ja, ik heb net enzovoort. Dus, geloof jij in engelen, zei ik. Geloof jij dat demonen werkzaam kunnen zijn in levens van mensen? Ik zeg nog allemaal, het is algemeen, hè? We zaten in die derde fase. Dat ze werkzaam kunnen zijn in jouw leven. In mijn leven. Zo, dat ik het tegen kan komen. Ik denk, daar kan ik nog wat aan doen. Hé, ik was er even van de kaart. Ik kreeg even een map van zo'n demon. Ja? Is helemaal niet erg, maar als je het maar in de gaten hebt. Want je snapt ook dat zo de geestelijke wereld veel duidelijker wordt. Dan snap je ook dat je geesten moet onderscheiden in die geestelijke wereld. En dan gaat het niet om die pijlen die hier op de grond lopen. Dat begrijp je wel, dat is iets heel anders. Goed. Benader jij, persoonlijk, hè, benader jij alles rationeel? Of, ik zal het niet in. Geloof jij in de opstanding uit de dood voor jezelf? Geloof jij in leven na de dood? Nee, ik bedoel niet als je... Ja, dat heb ik als dogma. Nee, ik bedoel hier, in je hart, in je leven. Dat je eruit leeft. Dat bedoel ik. Nou, de tweede partij. We hebben nog een partij. We hebben de Sadduceeën gehad. We hebben dat een beetje persoonlijk gemaakt. De tweede partij is de Fariseërs. Nou, dat is me ook een mooi schul. Allemaal oprechte mensen, voor de helderheid. Daar hoor je mij niets over zeggen, want het gaat erom om het onderscheid geestelijk. Maar ik zal je even dingen aangeven. Ze houden zich intens bezig met schriften. Dat is op zich goed. Ja? Als je daar intens mee bezig houdt. Maar ze zijn rechtzinnig daarin en dus ook rechtzinnig in de leer. Orthodox. Ze roepen altijd over de rechte weg en dat is de weg die zij gaan. Ze houden zich aan de geboden. En dat is heel leuk. Maar, en daar sta ik niet alleen in dat ik dat zeg, ze maken er tegelijk allerlei nieuwe geboden bij, die ze jou opleggen. Het is toch wat? En dat gebeurt ook in deze tijd in gemeente, voor de helderheid. En we willen er verder van loskomen. Van hen krijg je geen ruimte om ergens iets anders van te vinden. Ik vind dit van nee, en dan komt er gelijk een hele redenering. Het wordt afgetimmerd, het wordt dichtgegooid. Daar zie je iets van die werking die je ook bij die farizeeërs ziet. Terwijl ze hele goede dingen doen. Dus ik kraak die farizeeërs niet af. Ik laat alleen die processen zien die ook in hun leven werken en die je zelf ook tegen kunt komen. Positieve, ze geloven wel in de geestelijke wereld. Positieve, ze geloven wel in de opstanding uit de doden. Ze geloven wel in engelen, in demonen. Ze geloven de woorden van God. Nou, en dan staat er eigenlijk dat Paulus, daarom roept hij hun toe. Nou, er staat, Paulus roept in het Sanhedrin. Dat staat er. En natuurlijk, de MBV wil daar een lekkere zin van maken, dus ze gaan de gang maar. En dan zegt die mannen, broeders, ik ben een farizeer, een zoon van een farizeer. Dat staat er letterlijk. Ja, dus een zoon van een farizeer. Is die geboren uit een farizeer? Ik vraag even. Een zoon van een farizeer? Wat? Ja. Paulus heeft het ook wel eens over zonen die hij verwekt heeft. In zijn brieven. Zie je? Dus nou is het even om de gevoelswaarde te pakken te krijgen. De geestelijke gevoelswaarde. Die heeft Paulus te pakken. En als hier dan staat een zoon van een farizeeër en ze vertalen dat weg, dan vind ik dat zeer ten onrechte. Want het geeft aan, ik ben bij Gamaliel, dat is als het ware mijn vader geweest. Mijn geestelijke vader. Daar ben ik bij opgegroeid. Ik heb aan zijn knieën gezeten, om het zo maar te zeggen. Om het in te dringen. Drinken. Om erin verder te gaan. Dus, hij is een leerling van een farizeeër. Zoon van de farizeeër stond er, van Gamaliel. En dan gaat het letterlijk, waar die over terecht staat. Daar staat, over hoop en over opstanding van doden word ik geoordeeld. Dat staat hier in het Grieks. Over hoop en over opstanding van doden, twee dingen, word ik geoordeeld. Dus Paulus vertelt hier waarom ze hem vervolgen. Paulus vertelt hier waarom ze hem willen vermoorden. En wat hij hier zegt, dat heeft betrekking op de Joodse verwachting van de opstanding. Die de farizeeën hebben, heb ik net gezegd. Maar heel mooi, want daarin verpakt, en dat snap je hopelijk, ligt tegelijk de opstanding van Jezus, onze Heer. Zie je dat? En iedereen weet, en anders zeg ik het nog maar eens, dit is de kern van ons evangelie. Want als Jezus niet is opgestaan, laten we dan maar eten en drinken en doodgaan. Dat staat er ook ergens in het woord. Ja? Dus de kern van ons evangelie, dat is het eerste evangelie eigenlijk. Die kan je, als je de brieven bestudeert, kan je daar stukjes van terugvinden bij Paulus. Jezus is gestorven, maar hij is op de derde dag opgestaan. En het derde is, hij is verschenen aan velen. Dat is de kern van de boodschap. Paulus' hoop gaat verder dan de dood. Paulus' hoop gaat boven ons zichtbare leven helemaal uit. En hij verwacht zelf ook op te staan uit de doden. Hij schrijft zelfs ergens in een van zijn brieven, en dat kwam ik niet meer tegen, heb ik ook niet meer uitgezocht, net als Jezus wil hij komen, net zoals Jezus wil hij komen, tot een opstanding uit de doden. Wat zou dat betekenen? Dan leren we wat vanavond. Ook wel leuk. Hoe staat Jezus op uit de doden? Die gaat eerst het. Die gaat eerst toch het dodenrijk in? Vertel ik rare dingen? Die we nog niet wisten? Hij gaat eerst het dodenrijk in. En dan komt hij eruit. Hij staat eruit op. Wat wil Paulus nou eigenlijk? Toen in die tijd al. 2000 jaar geleden. Hij kent het evangelie. Hij kent openbaring, bij wijze van spreken. Is nog niet eens geschreven. Ja. En dodenrijk gaan opgeruimd worden. De zonen van Gods, de eerste zonen, die zullen het dodenrijk ingaan. En ze liggen dood op de straat. Kijk maar in Openbaringen. En iedereen die lacht en die brult die niks met het geloof heeft. En ze staan op. En ze nemen mensen mee. En ze ontmantelen de dood. Prachtig. Nou, goed. Dat is even. Die hebben jullie dan even bij vandaag. He? Leuk. Goed. We zitten nog bij vers 6. Nog even afsluitend voor vers 6. Paulus leeft dus vanuit deze opstanding. En ik hoop, want er zijn mensen, en die ben ik tegengekomen, ook landelijk, Openbaring tonen. Openbaring, dat gaat over. Hij had het al te pakken. Hij had Openbaring niet eens gelezen. Vind je dat niet mooi? Dat is mooi, hè? Dus hij heeft het leven te pakken. Maar hij weet ook, daar gaat het heen. En o Heer, hoe graag zou ik willen om net als u op te staan uit de dood. Want dan weet ik dat het volbracht wordt. Nou, dat hebben we hopelijk zelf ook. Mooi vraag maar. Ja. En centraal, de basis is natuurlijk voor dit gebeuren, voor zijn leven. Hij is opgestaan. Hij kan zeggen, ik ben opgestaan met Christus. En ik leef. En ik hoop in deze coronatijd, soms hebben we misschien wat te mopperen, doet dat gerust. Maar dat je daarna weer komt tot dat punt dat je zegt, ik ben opgestaan met Jezus en ik leef. Door alles heen. Mooi. Vers 7, ik moet doorgaan. Als hij dit gezegd heeft, nou, dan kan je, nou zijn de rapen gaar. Ontstaat er onenigheid tussen fariseeën en sadduceeën en raakt de vergadering verdeeld. Dat was hij in feite al natuurlijk, geestelijk. Dus als Paulus dit gezegd heeft, dan komt er ruzie tussen de fariseërs, en dat heb je gezien op die film, en de sadduceërs. En ze worden enorm boos op elkaar. Zie je werkingen? Zie je werkingen? Dat mensen boos op elkaar. Ze staan nu tegenover elkaar. Jij met je en jij met je. En dat is niet waar. Dat is wel waar. Ze discussiëren heftig op z'n Joods. Want het gaat erom of ze de opstanding uit de doden wel verwachten, of dat ze de opstanding uit de doden niet verwachten. En er zijn een heel stel. Die verwachten wel, maar anderen niet. En die clashen nu met elkaar. Er ontstaat dus een scheuring, zou je kunnen zeggen, maar die was er al. Misschien moet ik het anders zeggen. De verdeeldheid die blijkt. En, zegt vers 8 dan, de Sadduceeën, nou gaat Lucas het uitleggen. Lucas is de schrijver van Handelingen, maar dat wist je nog, hè. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat engelen en geesten niet bestaan. Maar de Fariseeën geloven zowel het een als het ander. Nou, dat wisten we al, hè. Dus Lucas legt dat hier uit, wat de Sadduceeën geloven en wat de Fariseeën geloven. En in het volgende vers zie je wat er gebeurt als boze geesten zich gaan roeren in mensen. Dat hebben we ook al gezien, al verschillende keren, maar bijvoorbeeld Efeze natuurlijk, dat stadion, dat is wel natuurlijk het meest belangrijke. Hè, dat ze 2,5 uur blijven doorschreven. Groot is de Artemis, de Efeze, bij ons moet je zijn, wij hebben het. Als boze geesten zich kunnen roeren in mensen, kunnen ze zich ook roeren in jou en in mij. Dat is toch niet vreemd, hè, dat ik dat zeg. En Paulus zegt dan ook, zo mooi, zie toe op uzelf en op de leer. Ik zou ook kunnen zeggen op wat je leert, op wat je denkt, op wat je gelooft. Vers 9. Er ontstaat een groot tumult en enkele schriftgeleerden uit de kring van die fariseeën staan op en betogen heftig, we vinden dat deze man niets heeft misdaan. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft. Nou, nu zijn de rapen gaan, want die Sadduceeën. Nou, snap je wel, wat hij niet gelooft. Bam. Letterlijk staat hier, bij vers 9, als je daarmee begint, er ontstaat een groot geschreeuw. Dat komt zo meteen, ja. Er ontstaat een groot geschreeuw. Dus wat gaat er gebeuren? Als geesten aan de gang gaan, dan gaan ze schreeuwen. Ik heb het meegemaakt in die 42 jaar. En misschien heb ik me er zelf ook wel zo aan bezondigd. Helder, hè? Wat je maar doorkrijgt. Ze gaan weer schreeuwen. En ze schreeuwen allemaal door elkaar en ze weten amper waar het over gaat. Iedereen heeft zijn eigen mening. Het lijken wel Nederlanders. Het lijken wel Nederlanders. Het lijkt de wereld van nu wel. Iedereen heeft zijn eigen mening. En dan zit de Heer en die zit bij jou in huis. Die zegt, ja, als het niet erg is, ik heb een andere mening. Hè, wat doe je dan? Vraag maar. Terug naar die botsingen. En dan zie je de fariseeën reageren het veldst, want die gaan nu het een en ander zeggen. De fariseeën staan op, staat er. Zij komen op voor de opstanding uit de doden. Zij komen op voor de geestelijke wereld. Daarin is God hun vader. En dan staat er, geloof ik, wat staat er, en zij betogen heftig. Nou, er staat, zij strijden en zeggen, dat staat er. Zij strijden en zeggen. Wij vinden geen kwaad, geen schuld in deze mens. Evenals ze dus in Jezus geen schuld vinden, vinden ze ook in Paulus geen schuld. Het zou heel leuk zijn om het proces van Jezus en het proces van Paulus hier, om dat naast elkaar te leggen. En dan zie je zoveel overeenkomsten. Ik ga je er niet nu mee vermoeien. De fariseeën geloven dus in goede geesten, in engelen. En daarom zeggen ze, en nou komt er letterlijk wat er staat, daarom zeggen ze, indien een geest tot hem gesproken heeft, of een engel, en nou zie je wat je in het NBV mist, laten wij niet tegen God strijden. Ja? Laten wij dan niet tegen God strijden. Als dit zo is, dan moeten we dus geloven, dat overwegen ze, dat zeggen ze, die Paulus, die man hier, die vervult een opdracht van God. Hij vervult een opdracht van God. En we moeten uitkijken dat we niet tegen die opdracht van God ingaan en dus niet tegen God strijden. Zo. Dus je ziet heel duidelijk dat de fariseeërs hier Paulus steunen. Maar die mensen schreeuwen, die gaan tekeer en het wordt enorm. Vers 10, kijk maar mee. Als de oneenigheid nog toeneemt, nou dat is zacht gezegd, vreest de tribune dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zal worden. Hij laat een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Wat zal ik je ervan zeggen? Een demonische ruzie is niet te stoppen. Niet met rationeel tegenwicht, niet met, joh, laten we er nog een keer over praten. Die blijft maar doorgaan. Die moet al maar doorgaan. En ze schreeuwen maar door. En ze schreeuwen tegen je aan. Als je dan maar blijft onderscheiden, dat is niet broeder die, maar dat is een geest. Ja? Ik maak het maar wat praktisch, hè. Want je kan het ook wegleggen naar als mensen dat en dat doen, hier buiten de ark, ja, daar heb je niks aan. Het is veel makkelijker als je het zelf gewoon concreet voor je eigen leven maakt. En ze luisteren niet naar elkaar. Dat is ook een geest. Luistercursus. Dat moet ik nog eens geven. Maar daar moet ik ook aan meedoen en nog wat leren. Ze kunnen Paulus wel, wat denk je? Vermoorden. En Lysias ziet dat. Die ziet dat allemaal gebeuren. Die fariseeën niet voor hem opnemen, maar die anderen die komen volop er tegenin. En hij vreest dat ze Paulus zullen verscheuren. En hij beveelt een groep soldaten om erop af te gaan. En dan gaat het letterlijk daar verder in vers 10. Om Paulus uit hun midden weg te rukken. En hem naar de kazerne te brengen. En dan staat er vers 11. En dat vind ik heel mooi. Die nacht, dat heb je al gezien, komt de Heer bij Paulus. En hij zegt, houd moed. Je zal dat meemaken. Je hebt narigheid gehad, vervelende dingen. Nog minder vervelend dan Paulus. En dan denk je net te gaan slapen. Staat de Heer naast je bed. Dan zegt hij, houd moed. Het is mogelijk hoor. Ik moet verder lezen in de tekst, sorry. Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen. We gaan nou dat Romeinse Rijk erbij inlijven. En alles wat door Rome bezet wordt. Nou, dat was ongeveer de hele wereld toen. Dus er is heel bijzonders wat er nou gebeurt in die nacht. En ik denk, nou, je moet het straks maar zeggen, maar ik denk, zoiets wil je toch ook meemaken? Je kan er rationeel over gaan praten. Ja, Toon, dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Nee, maar dat heb ik nooit meegemaakt, dus dat gebeurt niet. Ben je een Sadduceer of? Ik vraag maar. Je merkt nu in dit verhaal. Paulus verstaat de stem van God goed. Wat is hij erop aangevallen dat hij naar Jeruzalem ging? Weet je het nog? Door allerlei mensen. Misschien hebben ze zelfs profetieën gehad. Staat niet in Handelingen hoor. Maar de Heer zegt tegen mij dat je niet naar Jeruzalem moet gaan. Nou ja, zijn leerlingen zeiden het ook tegen Jezus. Hè? Dat verhoede God, je zult niet naar Jeruzalem gaan. Ga weg achter mij, Satan. Ja. Dus het punt was, moest hij nou wel of moest hij nou niet naar Jeruzalem gaan? Hij zou er sterven, zeiden ze. Het zou zijn dood worden, zeiden ze. Geprofeteerd door Agabus, geloof ik, me goed herinner. En die nacht staat Jezus bij Paulus. En hij zegt, houd moed, wees sterk. Sterk je handen, zou ik willen zeggen. Sterk je voeten. En dan kan je niet op jezelf. Want hij zegt als het ware, houd moed, ik geef jou kracht. Ik denk, wie zal het ontkennen dat hij niet wel eens een dag, nacht, een nacht meemaakt. Een nachtmerrie. Nee, ik bedoel niet de zichtbare nachtmerrie. Je kunt dus een nacht meemaken in je leven. Je kunt een nacht doormaken. En weet je wat het mooie is? Niet die nacht hoor, en niet de ellende daarvan. Maar het mooie is dat Jezus in die nacht naast jou wil staan. En dan gaat het erom dat je dat dan ook voelt en dat je dat ook gaat merken. Prachtig is dat. Hij zegt tegen jou. Hij zegt tegen jou in jouw nacht. Vanavond. Houd moed. Wees sterk. Ik geef jou kracht. Mooi. Want Jezus is betrokken bij Paulus. Maar Jezus is betrokken bij jou. En dan gaat hij verder. Dan hoort Paulus wat Jezus hem opdraagt. Jezus zegt tegen Paulus, want jij hebt in Jeruzalem van de dingen betreffende mij getuigd. De opdracht komt zo meteen. Dat zegt hij eerst. Jezus staat voor de zaak van God. Dat is zijn zaak. Jezus staat voor mensen die van zijn dingen getuigen. Die daarin leven. En als je hiermee door blijft gaan, zelfs in je nacht, dan staat de Heer naast je, aan je bed. En hij zegt, houd moed, ik geef jou kracht. Paulus hoort wat Jezus hem opdraagt. Ik moet ook in Rome van Jezus gaan getuigen. Ja, hoe zouden wij dat doen? Oh, die moet naar Rome. Nou, dan moeten ze gaan organiseren. Hoe gaan we dat doen? Hoe komen we daar zo snel mogelijk? Ik zie het niet bij Paulus. Want Paulus had natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar ik zit in de gevangenis. Ik kan hier nou toch niet weg. Hoe gaat het dan? Lucas vermeldt niet dat hij zoiets gezegd heeft. En ik denk dat het ook niet in zijn mind was. Want in hem was een andere geest. Ja? Goed. Paulus weet, ik moet in Rome van Jezus gaan getuigen. Hij weet ook, dat koppelt hij eraan, ik zal hier niet ondergaan, hier in Jeruzalem. Ik zal naar Rome gaan. Vind je die prachtig? Paulus zit gevangen, maar hij is geen passief slachtoffer. Er zitten soms mensen, gelovige mensen, gevangen geestelijk, maar je bent geen passief slachtoffer. Er is iets aan te doen. Daar kun je iets aan doen, want de Heer staat naast. En de Heer geeft je opdrachten. En de Heer gaat met je. Paulus hoor ik niet zeggen, het evangelie werkt niet. Met die corona, je bidt ervoor en het werkt helemaal niet. En bidden helpt ook al niet. Hij komt niet vrij. Hij komt niet vrij hoor. Want je weet het, hierna gaat hij weer naar de gevangenis. En je weet het, nou wordt hij naar Rome verschept. En dat duurt nog een jaar of vier, geloof ik, vanaf dit punt. Ja? Hij komt niet vrij, maar ik vind het mooie, dat bindt hem niet geestelijk. Ja? Juist nu blijft hij getuige van de dingen van Jezus. En hij zegt in een brief ergens, in mijn omstandigheden leer ik te leven onafhankelijk van mijn omstandigheden. Daar ligt toch een groot geheim in, voor mij althans wel. In mijn omstandigheden ben ik het aan het leren om te leven los of onafhankelijk van mijn omstandigheden. Goed. Vers 12 en 13, die pak ik bij elkaar. Ik zijn kort. Als de dag aanbreekt, verzamelt zich een groep Joden die zweren dat ze niet zullen eten of drinken voor ze Paulus hebben gedood. Meer dan 40 mannen nemen aan deze samenzwering deel. De volgende dag, dat staat er letterlijk, verzamelt zich een groep Joden. Meer dan 40 man. En het trieste is, maar dat zeg ik er even bij, zij leven met God, zeggen ze. En het zal ook voor een gedeelte zo zijn. Maar nu hier gaan ze het heft in eigen hand nemen. En denk, wat een hoogmoed. Als mensen ook nu denken dat ze het heft in eigen hand moeten nemen. Ze vervloeken zichzelf, staat er letterlijk in vers 12. En zeggen niet van niets te proeven, dat staat er letterlijk, totdat zij, dat is natuurlijk vaste, dat snapt iedereen, totdat zij Paulus gedood hebben. Ze vervloeken zichzelf en zeggen niets te proeven, van niets te proeven, totdat zij Paulus gedood hebben. Dat is nogal wat, hè? Wat betekent dit eigenlijk? Nou, dat ze al aangeven, als we Paulus niet vermoorden, dan zal er een vloek op ons rusten. Nou, dan moeten ze dan later weer voor naar de tempel enzovoort. Dat verhaal ken je misschien wel. We vasten. We proeven van niets. Totdat we Paulus vermoord hebben. En weet je waarom? Weet je waarom? Omdat hij leert, Gods heil, beste Jodengenoten, is niet exclusief voor de Joden. Nou, daar zou je nog een hele goede tegenwoordig ook mee kunnen doen in sommige kring. Gods heil is bestemd voor iedereen. We zien hier een soort van geestelijke zelfmoordterroristen. Zo zou ik het willen omschrijven. Ja? Ze doen verder niet zoveel kwaad. Nou, ach, toch wel. Maar als je even meekijkt, dan zie je hoe diep die haat is tegen de gezalfde van de Heer. Ja? Die mensen die willen leuke dingen doen, die willen orthodox aan de gang blijven, die willen alles houden bij het oude. En als er iemand is die met nieuwe dingen komt, die met de vernieuwing van denken komt, die met Jezus Christus en die gekruisigd komt, dan kunnen ze hem wel vermoorden, want dat past niet in hun dorre systeem. Oh, ik zeg het een beetje fel, sorry. Goed. Je ziet hoe diep de haat is tegen. En die diepe haat is er ook tegen jou. Als jij blijft staan, ook in de coronatijd, voor het geheimenis van Christus. Er zijn zoveel mensen die zijn bang voor corona en die zijn met allerlei dingen rond. Oh, kijk uit. Waar vul je je hersenen mee? Waar vul je je hart mee? Dat is mijn vraag dan. Ja? Kan de Heer daar nog iets in betekenen misschien? Of zak je weg in angst, in vrees? Ja, maar als dat gebeurt en... Natuurlijk moet je je netjes aan de regels houden. Dat zou je mij niet horen zeggen, dat je dat niet moet doen. Maar je moet niet bang zijn. Want de Heer zegt, ik ben bij jou. Ja? En dan ga je misschien wel anders denken en rustiger leven. Dus die haat is diep tegen degene die blijven staan voor het geheimenis van Christus. Die haat die is diep als je doorgaat de gemeente op te bouwen. Ja? Ik heb meegemaakt in de afgelopen 42 jaar dat er mensen zijn, en die zijn hier weggegaan, die zeiden, ja, gemeente, wat is gemeente? En ja, nou, dat heb je dan niet door wat de gemeente is. Dus het is goed om daar gewoon over na te denken. Jij bent een deel, een levend lid van de gemeente. Ik. En we gaan met elkaar verder. Prachtig. Je ziet ook hoe diep de haat kan zijn tegen het evangelie van Jezus Christus. Ja? En gaat het dan verder? In vers 14, oh, die moet ik hier lezen. Ja. Meer dan 40 mannen, die hadden we. namen aan de bezering deel. Vers 14. Ze gingen naar de hoge priesters en de oudsten en zeiden, we hebben een heilige eed gezworen om niets meer te eten voor we Paulus hebben gedood. Is wat? Letterlijk staat hier, en dan zie je het verschil, ze gaan naar de overpriesters, geen hoge priesters, overpriesters en de oudsten en zeggen, met een vloek hebben wij ons vervloekt, dat hadden we al gelezen, om van niets te proeven totdat we Paulus hebben gedood. Wat willen ze dus? Dan zie je weer een parallel met het verhaal van Jezus. Ze willen net als Judas samenwerken met de tempelautoriteiten. Ze willen zo die geestelijke leiders, leider in dit geval, de nek omdraaien. Dat is toch wat? Als ze Paulus niet met woorden kunnen weerhouden, en dat hebben ze al eerder gezien, en er zijn Joden hem achterna gereisd naar Jeruzalem, dat weet je ook wel, en die kwamen in de tempel. Die Paulus, die heeft dat en dat gedaan wat helemaal niet waar was. Zo gaat het dan in religieuze kring. Ook deze tijd, ook vandaag de dag nog. Ik geef maar even aan. Want dat zijn processen waar je achter moet zien te komen. Hoe werken die? Die werken en die willen jou treffen. Ja. Als ze Paulus, ja, dat had ik gezegd, dan moet hij dood, hè? Dan moet hij dood, klaar. Met een vloek hebben we ons vervloekt, nog één keer. En dat versterkt eigenlijk hoe vastberaden ze zijn. Ze zijn als het ware bereid hiervoor, bij wijze van spreken, hun leven te geven. En, zegt vers 15, dient u daarom nu, onder het voorwendsel dat u de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht nader wil onderzoeken, namens de hele Sanhedrin een verzoek in, bij de tribune, om hem naar u toe te laten brengen. Dan staan wij klaar om hem voor zijn aankomst te doden. Dus ze leggen hun plan, en het is fijn dat Lucas dat zo mooi weergeeft, ze leggen hun plan uit aan de autoriteiten. Ja? Je moet straks maar eens lezen, nou dat komt volgende keer, hoe ze zich daarbij Felix, hoe ze daar alles weer gedraaid weer gaan geven. Dat is ook zo'n proces en zo'n geest in religieuze kring. Dan gaan ze het verdraaid weergeven. Je moet thuis, als je, dan lees het maar vast vooruit. En dan moet je eens kijken. Dan gaan ze dingen zeggen die hier, de slechte dingen die hier gebeurd zijn van hun uit, die noemen ze niet. Nee, dat is allemaal goed wat ze gedaan hebben. Nou, dat is volgende keer, hè? Goed. Ze leggen hun plan uit, vers 15, aan de autoriteiten. Hun plan om Paulus te vermoorden. Het gaat een beetje zo, en dat hoor je. Jullie zijn de vertegenwoordigers van het Sanhedrin. Doe nou eens aangifte bij de overste Lysias en vraag om dingen aangaande Paulus verder uit te mogen zoeken. En hiermee suggereren ze dan ook, we brengen in dit nieuwe onderzoek de zaak van Paulus tot een hele goede oplossing, suggereren naar Lysias. Want ze weten zelf dat ze klaar zijn om hem om zeep te helpen. Ja toch? Wat een stelletje. Oh, sorry. Het gevolg als dat doorgaat, dan moet Lysias Paulus naar het Sanhedrin over laten brengen. En doen ze altijd onder begeleiding van twee soldaten, maar je snapt het. Die zijn gauw ook gekeeld. Dan staan ze dus klaar om Paulus te vermoorden. En het gaat dus levens van mensen kosten, van Paulus en ook van zijn bewakers. Vers 16. De zoon van Paulus' zuster, ja geweldige, hoort echter van dit plan. En die man die hoefde ook geen werk te doen verder, want die zei, ik laat alles uit mijn handen vallen, ik ga naar de kazerne. En ik zorg dat ik daar binnen gelaten, was wel corona bij wijze van spreken, maar ik zorg dat ik daar binnen gelaten word. Ja? En dan stelt die Paulus van de samenzwering op de hoogte. Het is een man, dit is ook apart hoor, als je dit leest zo'n neef. Ik, dat is nogal wat, want hij is gewoon bij Paulus terechtgekomen. Hij heeft zich niet af laten schrikken. Je hoort verder niks meer van hem in het evangelie of in handelingen. Maar dit vind ik prachtig als je dat zo ziet. Dit is nog eens een neef, ja? Nou, dus, zijn neef, die hoort van dit plan. En je snapt, hij hoort, en dat staat er letterlijk van, deze hinderlaag. En hoe hij dit hoort, dat vermeldt Lucas niet. Maar hij gaat naar de kazerne, hij gaat naar binnen, en hij vertelt het aan Paulus. En je ziet dus hier ook hoe Jezus door mensen heen werkt. Ineens vastberaden, bam, alles uit de handen, hier ga ik voor. Vind ik mooi. En zo dan ook de plannen van de boze verijdeld. Vers 17. Paulus laat een van de centurio's, dat zijn 100 mannen, weet je nog, overste over 100 soldaten, bij zich komen en zegt, breng deze jongeman naar de tribuun, dat is meneer Lysias Claudius, want hij heeft hem iets mee te delen. Paulus roept een van de overste van 100 bij zich, ja? Dat staat er letterlijk. En hij zegt, breng deze jongeman naar de overste over 1000. Dat staat er letterlijk. En dat vind ik dan zo leuk. Dat vind ik zo leuk dat ik denk, waarom ga je dat nou wegvertalen? Die overste over 100, die brengt die jongeman naar de overste over 1000. Die ziet hem langzaam carrière maken met zijn boodschap. Ja, toch? Dus naar Lysias. Want hij heeft wat mee te delen. Vers 18, de centurio gaat met hem naar de tribuun en zegt, de gevangene Paulus, dat is voor het eerst dat je dat hoort, heeft me bij zich laten komen en me verzocht deze jongeman naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft. De gevangene, voor het eerst in Handelingen, wordt Paulus hier gevangene genoemd. En die gevangenschap blijft. De Romeinen behandelen Paulus anders dan de Joden, dat merk je ook wel. En ze nemen deze neef serieus. Want hij heeft iets belangrijks te vertellen. Vers 19. De tribuun neemt hem mee naar een plek waar niemand hem kan horen en vraagt, wat heb je te melden? Lysias neemt de zaak uiterst serieus. Er staat letterlijk, hij pakt hem bij de hand. Ja, ze hebben maar vertaald, hij neemt hem mee. Bij de hand naar een plek waar niemand hun kan horen. Dit wekt vertrouwen bij Paulus zijn neefie. Ja? En dat neefie dat voelt zich veilig. En hij weet, hier kan ik veilig mijn verhaal doen. Dat is mooi, hè? Want het heeft toch ook iets te maken met de werking van Gods koninkrijk. Met de werking van Gods geest. En Lysias vraagt heel eenvoudig, wat heb je mij te melden? Zo staat het. Vers 20. De jongeman antwoordt, de joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar hun raad te laten brengen, onder het voorwendsel dat ze zijn zaak nader willen onderzoeken. Ja, dat weten we al, hè? Dat weten we al vanuit vers 15. En nu vertelt de neef dit plan aan Lysias. De joden hebben afgesproken, zegt hij als het ware, u iets te vragen. Ze vragen u Paulus morgen naar het Sanhedrin te brengen. Alsof ze iets nauwkeuriger willen onderzoeken aangaande Paulus. Ze vragen u Paulus morgen naar het Sanhedrin te brengen. Wat is hier nieuw? Als je meekijkt. Ja, ik ontdekte het ook op een gegeven moment, hoor. Nou, dat je weet wanneer het gaat gebeuren. Dat heb ik nog nergens gelezen. Maar hier, die neef die weet het, want die zegt dat gaat morgen gebeuren, dus pas op. Er moet wat gebeuren nu, anders. Want morgen gebeurt het al. Vers 21, hij gaat verder in zijn betoog. Maar u moet hen niet geloven. Meer dan 40 van hen willen hem, dat is Paulus, in een hinderlaag lokken. Ze hebben een eed gezworen dat ze pas weer eten en drinken als ze hem vermoord hebben. Ze staan al klaar en wachten alleen nog tot u hun verzoek hebt ingewilligd. Die neef is wel handig, vind ik. Ik vind hem handig. Hij combineert hier zijn informatie en daar hangt hij gelijk een advies aan. Ja? Zo werkt de verkoop toch ook? Of niet? Leuk, hè? En hij zegt letterlijk, en dat krijgen we op de biemer, jullie moeten hier geen gehoor aan geven. Want ze leggen met meer dan 40 man een hinderlaag. Ze hebben zichzelf vervloekt, maar dat wist je al, hè? Want daar heb ik over gehad wat het is. Nog te eten, nog te drinken, totdat ze hem gedood hebben. Zo diep, ik zei het al, zo diep gaat het. En dit is nou aan de orde. De tegenstand vanuit het rijk der duisternis, die is er. En die is er nog steeds. Erop uit om mensen monddood te maken. Erop uit mensen geestelijk te doden. Erop uit mensen lichamelijk te doden. erop uit mensen uit te schakelen van het leven in Gods koninkrijk. Ja, ik ga naar de gemeente. Ja, ik bid. Ja, wanneer? Hoe? Zo wil de vijand iedereen, hoor, jou, mij, uitschakelen. Heb het in de gaten, zou ik alleen maar willen zeggen. Ik ook. En, gaat ze neef verder, ze zijn nu gereed, wachtend op uw toestemming. Het is wat? Dan vers 22. Nou, die tribune die laat er geen gas over groeien. Dat zou je ook in de verdere stukken zien. Want als je ziet wat er straks allemaal meegaat als leger, bijna 500 man. Nou, dat is nogal wat voor één gevangene. He? Dus hij laat er geen gas over groeien. Hij laat zijn neef, de neef vertrekken en hij zegt, alles geheim houden, jongen. Vertel aan niemand dat je me hiervan op de hoogte hebt gesteld. Lysias wil Paulus niet langer in Jeruzalem vasthouden. Hij gaat hem naar Caesarea, de stad van de keizer betekent dat letterlijk, over laten brengen. Nou, en daar gaan we de volgende keer mee verder. Ik wil nog bidden. Heer, dank u voor deze avond. Ja, het is een verhaal, we zeiden het al. Er gebeurt van alles. Er zijn processen die we zelf ook kunnen onderkennen in eigen leven. Er zijn processen waar we wat aan kunnen doen ten goede. En er zijn processen ten kwade die we af kunnen breken. Dank u dat u dat aanwijst, gewoon voor ons eigen leven. Niet om te veroordelen, niet om te zeggen, jij bent een slechte en jij snapt het allemaal nog niet. Zo is de Heer niet, hij staat naast je en zegt, heb goede moed. Ik sterk jou, ik ben bij jou, ik help jou verder. En ik zegen je daarin, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.